werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Welkom allemaal. In deze moeilijke periode waarin we allemaal weten wat het is om eenzaam te zijn, zegt God, ik heb een plek voor jou aan tafel. Kom je zitten? Daarover spreekt David in de podcast van deze week met als titel, God heeft een plaats voor jou.
Wat een heerlijk nummer om zo met elkaar te zingen. Er is geen afstand tussen u en mij. En het is ook zo super mooi dat er geen afstand is tussen ons. Dat we verbinden zijn via de tv en via het internet. En ik hoop echt dat als je kijkt en waar je kijkt, dat je dezelfde tegenwoordigheid van God ervaart die wij hier in de studio met elkaar mogen meemaken. God heeft een plaats voor jou aan zijn tafel. Daar wil ik het vandaag met je over hebben. En het schriftgedeelte wat ik aan je voorlezen wil, staat in Psalm 23 vers 5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. We bevinden ons in de week tegen eenzaamheid. En eenzaamheid is een heel relevant topic. Zeker nu, te midden van deze pandemie. Het is ons heel bekend dat er heel veel ouderen zijn die zich eenzaam voelen. Als je geen bezoek meer kunt ontvangen, is dat ontzettend moeilijk. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel jongeren die zich heel eenzaam voelen. Simpelweg omdat ze zich niet begrepen voelen. Je kan onderdeel zijn van een hele grote groep en toch ergens alleen zijn. En dan is het een soort van emotie. En wat is het dan mooi om te weten dat we een God dienen die tegen ons gezegd heeft, ik zal je niet laten vallen, ik zal je niet verlaten, ik zal altijd bij je zijn. Dat zei hij in Hebreeën 13 vers 5. Nou, vandaag wil ik je meenemen naar een Bijbelverhaal. Misschien ook wel een beetje een vergeten Bijbelverhaal. Dat is het verhaal van Mephibosheth. En misschien heb je die naam nog nooit gehoord. Daarom zal ik iets van de context uitleggen van wanneer dit plaatsvond en waar dit ongeveer gebeurde. Mephibosheth was de kleinzoon van de allereerste koning van Israël, koning Saul. Koning Saul was de eerste koning en Saul, ondanks dat hij het goed geprobeerd heeft, heeft een heleboel fouten gemaakt, net als wij allemaal overigens. Maar op een gegeven moment zag God het niet helemaal meer zitten. En toen kwam daar koning David. Koning David kwam uit een heel andere familie. Klein van gestalte, viel niet erg op. Maar God die schoof hem naar voren. Saul die kon er niet goed mee omgaan. Het was gelijk een soort competitiestrijd. En er kwam heel veel oneenigheid tussen die twee. Alleen koning Saul had een zoon. En zijn naam was Jonathan. En wat we zien in de Bijbel is dat David en Jonathan boezemvrienden werden. Die werden hele goede vrienden. En Jonathan die voelde ook wel aan dat David degene was die God naar voren schoof. En eigenlijk was hij de troonopvolger. Maar hij zei, weet je, ik geloof echt in jou. En ze hadden een verbond samen. En ze hadden aan elkaar beloofd, David vooral, ook aan Jonathan, mocht het zover komen dat jouw vader er niet meer is, of jij er niet meer bent, dan zal ik ervoor zorgen dat ik goed zorg voor jouw nakomelingen. Jonathan had namelijk een zoon. En met deze zoon had iets bijzonders gebeurd in zijn jeugd. De vroedvrouw die had hem laten vallen toen ze ergens voor op de vlucht was geraakt. En die zoon van Jonathan die heet Mephibosheth. En toen die viel, die zoon, raakte die ook kreupel. Dus dit was een gehandicapte jongen. En toch was hij onderdeel van de koninklijke familie. Zo kun je het eigenlijk een beetje zien. Nou, wat belangrijk is om niet te vergeten, is dat er een aantal hele mooie dingen staan in dit verhaal. Allereerst, Mephibosheth betekent letterlijk die schande verbreidt, die schande ademt. Dat was eigenlijk zijn identiteit. Hij die ons eigenlijk voor schut zet. En dat deed hij door middel van zijn handicap. Dan moet je nagaan dat hij ook gewoon die naam draagde. En hij woonde in Lodebar. En dat betekent eigenlijk letterlijk geen woord, geen weide, een nietig ding. Mephibosheth die leefde nog toen zijn opa en zijn vader al overleden waren in de strijd. Nu was het zo dat David op een dag in zijn paleis zei tegen een van zijn mensen, joh, luister goed, is het zo dat er misschien nog ergens iemand leeft van het koningshuis van Saul? En als die er is, dan wil ik hem graag ontmoeten. Nou, in die tijd was het heel normaal dat als zoiets gebeurde, dan zou zo'n persoon eigenlijk een kopje kleiner gemaakt worden. Omdat hij eigenlijk met recht, hij had recht op de troon waar David op zat. Dus Mephibosheth leefde afgezonderd, alleen, in eenzaamheid. Schaamde zich, misschien voor wie die was. Was niet perfect, had een handicap. Toen En ineens een aantal soldaten bij hem aan de deur stonden te kloppen en zeiden: joh, de koning wil je spreken. Dan kun je je voorstellen, als dat gebeurt, dat Mephibosheth zich misschien wel een beetje zorgen maakte. Hij kwam bij de koning aan en toen hij er aankwam, gebeurde het volgende. Toen hij bij David kwam, en ik lees dit voor uit 2 Samuel 9 vers 6... liet hij zich op zijn knieën vallen en hij boog diep voorover. Mephibosheth, vroeg David. En hij antwoordde hem: ik ben uw dienaar, heer. En daarop zei David tegen hem: wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Want dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader zal teruggeven. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Wat een bijzondere woorden. Als je verwacht dat je een kopje kleiner gemaakt wordt, zegt de koning: je bent mijn eregast. Je mag bij mij aan tafel. Daar hebben we net met elkaar over gelezen in de psalmen. En hier gebeurt het letterlijk. Een man die zich schaamde voor zijn afkomst, die niet heel veel had om trots op te zijn, met handicap, kwam bij de koning en de koning zei: weet je, ik wil je in ere herstellen. Sterker nog, ik ga je de erfenis van je opa, de koning, ook weer teruggeven. En als je daarover nadenkt, dan is het eigenlijk een heel mooi beeld. Want David betekent geliefde. En in dit verhaal is David een beeld van wie Jezus is. Jezus die nodigt ons uit om te komen zoals we zijn bij hem aan tafel. Hij heeft een tafel voor ons voorbereid. Zo'n prachtige tafel als hier staat. En hij zegt: wil je komen? Kom je met je eenzaamheid? Kom je in je gebrokenheid? Kom je met je handicap? Want laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel ergens een beetje een handicap, tekortkomingen. En ik wil vandaag tegen je zeggen dat God het absoluut met jou ziet zitten. En in deze moeilijke periode, als we allemaal weten wat het is om eenzaam te zijn, is het zo belangrijk te weten dat God echt een plekje voor jou heeft. Ik heb het in mijn eigen leven zo ervaren dat eenzaamheid is soms een emotie. Als niet iedereen je begrijpt waar je doorheen gaat. Maar God die ziet je zitten. Hij zegt: er is een plekje voor jou. Er is een plekje bij de Vader voor jou aan tafel.
Wat een mooie boodschap, David. Dat we altijd bij God aan tafel, dat we altijd welkom zijn. Er komen mooie reacties binnen via de chat, youtube.com/EOB. We zullen zo meteen ook zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Maar José die zegt bijvoorbeeld: mooie preek. En Ewout die zegt: ik heb hier eigenlijk nooit bij stilgestaan, dat ik altijd gewoon welkom ben bij God. Ja. Was dat voor jou altijd vanzelfsprekend of heb je dat op een dag ontdekt, dat je dat realiseerde?
Nou ja, ik denk dat het iets is wat we onszelf moeten blijven vertellen. Omdat we zo get caught up in life, weet je. Dat je door zoveel dingen gaat dat je dat soms heel makkelijk vergeet. En we moeten het keer op keer gewoon weer horen. En daarom is het zo mooi dat we dat op zo'n zondagochtend op deze manier kunnen doen.
Ja, zeker ja. Zometeen praten we door. Maar David, wij vragen op Instagram altijd elke week: wat zijn gebedspunten? Wat zijn dingen die spelen in jouw leven, zodat we er in de dienst voor kunnen bidden, maar zodat jij thuis ook voor anderen kan bidden en dat we elkaar op die manier helpen. En ik zou jou willen vragen, David, terwijl we zo ook een paar gebedspunten in beeld zullen zien, wil jij met ons bidden nu?
Ja, zeker weten. Lieve trouwe God en Vader, willen u danken, Heer, voor deze fantastische zondagmorgen. Dat we bij elkaar mogen komen, Heere God, door middel van tv, door middel van internet. En dat we toch met elkaar verbonden mogen zijn. Heer, willen u bidden, Heere God, voor alle opa's en oma's die op dit moment zich heel alleen voelen, Vader. En die eigenlijk moeilijk of geen bezoek kunnen ontvangen. Wilt u bij ze zijn? Vader, willen we bidden voor die mensen die zich depressief en nutteloos en alleen voelen. Heere God, die misschien juist wel in deze periode daar extra mee worstelen. En ook, Vader, vragen we voor iedereen die eigenlijk dat fysieke contact mist. Die gewoon die knuffel niet kan ontvangen. Of die nabijheid. Heere God, in alle gebedsverzoeken die verstuurd zijn, of die misschien op dit moment de hemel bereiken, vanuit ons hart, u hoort ze. En ik wil u vragen, wilt u reageren? Wilt u laten merken dat u ons niet vergeten bent en dat we altijd bij u mogen komen? Dat vragen wij en bidden wij in de naam van Jezus. Amen.
Mooi zeg. Ik vind het tof dat er ook veel vragen binnenkomen via de chat, David. Laten we die eens doornemen. Allereerst, hè, want eenzaamheid. We kennen dat gevoel allemaal. Dat je alleen voelt. Dat je denkt, er is nu niemand bij wie ik waar ik naartoe kan. Of waar ik mijn gedachten mee kan delen. Hoe kan God die eenzaamheid nou oplossen?
Ja, dat is een hele mooie, maar ook wel moeilijke vraag. Omdat we dan denken van ja, als God er met zijn vinger knipt, dan is het voorbij. Maar ik geloof voor heel veel dingen dat de oplossing bij ons ligt. Dat God ook aan ons de oplossing geeft. En wat ik daarmee bedoel, is God kan niet voor jou uit die eenzaamheid breken. Dat is iets wat je zelf moet doen. Dus hij kan in de emotie natuurlijk wel komen en laten merken dat hij er dichtbij is. Maar ik denk eigenlijk ook dat hij je uitnodigt. Ook waar we het over hadden net aan tafel. Dus uit die eenzaamheid komen. En wat ik zelf persoonlijk merk is als je door dingen heen gaat en je daarvoor schaamt of het moeilijk vindt, dan ga je er juist niet over praten. Dat moet je doorbreken, hè? Door daarover te spreken, door alleen al te noemen tegen iemand. Ik voel me eenzaam. Stel je voor dat je in een verzorgingstehuis zit en dat je dat allemaal hoort op tv. Maar dan kan ik me voorstellen dat je toch nog ergens schroomt om dat dan te zeggen tegen je kinderen. Van ik voel me eenzaam. Want dan geef je toch het idee, nou moeten ze vaker komen of wat dan ook. Maar er zijn misschien meerdere oplossingen. Dus ik zou zeggen, ja, wat kan God eraan doen? Ik zou je uitnodigen om te zeggen, breek eruit. Begin erover te praten. Want als je erover spreekt, dan kan er licht in komen. En dan is er misschien veel meer mogelijk dan je denkt.
Ja, precies. Ja, dus dat aan tafel aanschuiven voordat mensen nu massaal aan de eettafel gaan zitten thuis. Het is eigenlijk een symbolisch iets van schuif aan, deel het. Want eenzaamheid, het is natuurlijk lastig om over te praten. Want je denkt van ja, wat moet ik daar nou mee als ik dat tegen een ander zeg? Of je schaamt je ervoor van, oh, ik voel me eenzaam.
Ja, of je geeft het idee van, dan moet jij dan voor me oplossen. Waarom kom je niet wat vaker langs of zo? En dat wil je natuurlijk ook niet zeggen, want daar gaat het niet om. Maar eenzaamheid is inderdaad een emotie. Daar houden we natuurlijk ook over. Want je kan op school zitten met, weet ik het hoeveel kinderen. Maar als je geen vriendschap hebt, geen klik met iemand, dan kun je toch ook alleen zijn.
Voel jij je wel eens eenzaam?
Absoluut. Ja, ik voel me zeker wel eens eenzaam. En het is wel eens zo dat je door dingen heen gaat in je leven. Dat merk ik ook als je wat ouder wordt. Dat je door dingen heen gaat waarvan je denkt, nou, dit heeft vast nog nooit iemand meegemaakt. Of ik ben de enige die me zo voelt. Nou, ik weet nu vanuit ervaring dat dat absoluut niet waar is. Voor alles wat iemand heeft meegemaakt, loopt er echt ergens iemand die dat ook al heeft meegemaakt. En je ziet het ook heel vaak in de hulpverlening, dat het heel erg helpt als mensen met lotgenoten praten. Dus waar je doorheen gaat, is belangrijk om naar verbinding te zoeken met mensen, nou ja, die zich op die manier, op dezelfde manier voelen.
Ja, mooi. Vraag van Lisa, die zegt, wat een mooie preek, mooi gesproken. Maar ik heb wel een vraag.
Kom op.
Hoe kan ik blijven geloven dat God mij aan zijn tafel wil hebben, terwijl ik zo anders ben dan andere christenen?
Dat is het. Ik zou bijna zeggen, dat is het allermooiste. Als je ontdekt dat je anders mag zijn en dan juist welkom bent bij God. En zeker als je anders voelt als alle christenen, dat betekent misschien dat je zou zeggen, joh, ik pas niet helemaal perfect in het christelijke plaatje. Nou weet je, ik ook niet. Jij ook niet. Niemand niet. We hebben allemaal zo onze dingetjes. En dat is het allermooiste aan God. Die zegt, joh, kom zoals je bent. En het begint erbij dat je eerlijk bent over wie je bent en waarom dat zo is. En ik denk dat God is de perfecte vader waar je dat gesprek mee voeren kan. En eerlijk kan zeggen van, joh, ik wil heel graag bij u aan tafel, maar ik ben wel een beetje anders.
Ja.
Ik denk dat het juist dan een plekje voor je is.
Ik snap die vraag wel goed, omdat wij mensen zijn natuurlijk zo van, oh, ik wil wel met jou aan tafel, niet met jou. Alsof je ergens aan moet voldoen.
Absoluut.
Maar bij God is iedereen welkom aan zijn tafel.
Je zag bij Jezus dat hij juist ging eten met de zondaars van die tijd.
Ja,
hè, de hoeren, de tollenaars. De religieuze mensen vonden daar wat van. Die vonden dat vervelend. Ze zeiden, ja, dat kan toch niet, weet je wel. Maar juist een beetje de weirdo's hadden een speciaal plekje bij hen.
Ja, maar toch, we zitten toch het liefst met mensen aan tafel die we kennen. En,
ja, sure. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja, lekker, lekker comfortabel.
Ja, ja. Even kijken hoor. Nathan die zegt, maar eigenlijk heb je dat al een beetje beantwoord. Hoe kan ik God betrekken in mijn eenzaamheid? Dus door daar over te spreken.
Door erover te spreken, ja. Dus natuurlijk in gebed te brengen, God daarin uit te nodigen, maar tegelijkertijd niet alleen maar dat. Ook zorg dat je omringt met andere mensen, daar eerlijk het dialoog.
Maar jij noemt dat, ja, God daarin uitnodigen, maar hoe voel je nou dat God jou uitnodigt, vraagt Marieke.
Nou ja, doordat je deze dienst hebt gezien en die stoel daar dan ziet en dat je denkt, ja, daar mag ik dus zitten. Dat mag je gewoon voor je zien. Van, ik mag echt bij God komen. En het mooie is dat hij heeft gezegd, ik zal je nooit laten vallen. Dat zijn zulke mooie beloftes die in de Bijbel staan. Het gaat er alleen om, durf je dat ook echt te geloven? En dat voel ik ook in die vragen terug. Van ja, ik wil het eigenlijk wel, maar ik vind het echt heel spannend. Mag het zo zijn? En ik merk bij mezelf dat als ik dat dan niet zeker weet, dat ik het gewoon die vraag durf te stellen in gebed. En door het alleen al te stellen, merk ik ook dat dat dan juist, ja, die afstand waar we ook zo mooi over gezongen hebben, er is geen afstand, dat die verdwijnt.
Heb je huisdieren eigenlijk?
Ik niet, maar mijn zoontje heeft een goudvis.
Een goudvis?
Ja, maar hij is wel zwart. Dus hij is niet
goud. Zo'n zwarte goudvis, ja. Ja. En verder niet, want je heet David de Vos.
Ja.
Heb je ooit overwogen om een vos te kopen eigenlijk? Nou, mag je dat niet hebben?
Ik denk dat een vos niet zomaar. Maar ik zie ze wel regelmatig op de plek waar ik woon.
Oh ja.
Maar ik heb er ook niet zoveel mee dat ik denk.
Je doet vandaag niks met Dierendag verder?
Nee, ik doe niks met Dierendag. Nee, nee.
Hoezo zeg je dat dan met? Want je bent een visser.
Ja, zeker. Ja, ik ga misschien vandaag dan niet vissen, zeg maar.
Mooi.
Dus dat is goed voor de dieren.
Ja.
Maar misschien moeten we die vissenkom ook wel even schoonmaken vandaag.
Zo'n groene, broeierige.
Manasse zit waarschijnlijk gewoon te kijken.
Ja.
Dus we gaan, als we thuiskomen, moet jij je vissenkom even schoonmaken omdat het dierendag is.
Goed, sorry, zo bedoelde ik het niet. Ik dacht, ik vraag het gewoon aan je vader. Nu moet je ineens de vissenkom schoonmaken. Goed, ja, het is dierendag. Daar kwamen nog wat opmerkingen over binnen in de chat. Ja, we hebben het over eenzaamheid. En dat is iets vaags. Misschien denk je wel van, ik ben helemaal nooit eenzaam. Terwijl er ongetwijfeld momenten zijn dat je je alleen voelt. Of dat je voelt dat je bij niemand je verhaal kwijt kan. Of je gevoel kwijt kan. Nou, we weten nu dat we bij God altijd aan tafel aan mogen schuiven. Jij noemde de verzorgingstehuizen al. Afgelopen week zijn er natuurlijk nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Dat voelt echt weer, ik weet niet hoe het voor jou was, David, maar als een stap terug. Van, oh, daar gaan we weer. We moeten weer strenger zijn, want het gaat niet de goede kant op.
En we kunnen niet overzien waar het naartoe gaat.
Nee, dat, lastig.
Dat is het enge.
Ja. Normaal hebben we altijd controle over alles.
Nou ja, over een heleboel.
Ja, nou, over heel veel inderdaad. En dat willen we graag, maar nu kan dat niet. Want het gaat niet goed wat corona betreft. Dus zijn er aanvullende maatregelen natuurlijk aangekondigd. Die heb je ongetwijfeld, dat hoop ik dan, meegekregen. Maar dat betekent dat er voor bepaalde groepen een tijd aanbreekt van nog meer eenzaamheid. Van geen bezoek kunnen ontvangen. Van alleen de dag doorbrengen. En inderdaad maar wachten totdat het een keer voorbij gaat. Daarom willen wij deze week samen met jou iets doen. Wij gaan in actie komen met code grijs. We hebben ooit code rood gedaan. Als je vaker naar de dienst hebt gekeken, dan weet je dat. Nu gaan we in actie komen met code grijs. Er is namelijk een hele grote groep ouderen in Nederland. Die zitten in verzorgingstehuizen. Die voelen zich normaal al heel eenzaam. Maar nu er geen bezoek mag komen, voor hoe lang dan ook, dat weten we niet. Is dat een groep waar we echt naar om moeten kijken. En daarom gaan wij in actie komen met jou. Door simpelweg, want het is eigenlijk heel simpel, een kaartje te sturen. Stuur jij nog wel eens kaartjes?
Nou, mijn vrouw is echt van de kaartjes.
Oh ja?
Ja, die is heel goed daarin. Die, en die doet dat nog steeds. Ja. Ik minder. Het enige voor wie ik af en toe kaartjes schrijf is zij.
Oh ja, dat doe je dan wel?
Ja, 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 wel.
Wat een romanticus, joh.
Ja, goed hè. Ik doe wel mijn best.
We gaan kaartjes sturen. En dan denk je misschien van, ja, wat helpt dat dan? Nou, wat we gaan doen is die kaarten verspreiden in 60 verzorgingstehuizen in Nederland. En we gaan mensen die daar echt het eenzaamst zijn, gaan we niet één kaartje sturen, maar elke paar dagen. Een maand lang. Zodat ze zich steeds gezien voelen. Zodat ze zich steeds gehoord voelen. Zodat ze weten, hé, er is iemand in Nederland. Er zijn mensen in Nederland die aan mij denken. Die dit voor mij hebben geschreven. En dat helpt. Het ouderenfonds heeft echt gezegd van, jongens, je hebt geen idee hoeveel impact zo'n kaartje maakt. Dus deze week, beamcode grijs. Mijn oproep aan jou is, schrijf een kaartje. Of 2, of 100. Schrijf een kaartje met een mooie tekst. Een positieve tekst. Dat hoeft niet per se een bijbeltekst te zijn of zo. Want het zijn niet per se mensen die gelovig zijn. Dus dan denken ze misschien wel, wat staat hier nou eigenlijk? Maar misschien gewoon, hey, ik hoop dat je vandaag een fijne dag hebt. Weet dat ik aan je denk. Je bent zelf creatief genoeg. Maar schrijf een kaartje. Stuur die op naar het adres dat op onze website staat. beam.nl/codegrijs. En dan gaan wij die verzamelen en zorgen dat ze bij mensen komen die dat nodig hebben. Super tof, toch? Dus deze week gaan we zoveel mogelijk kaartjes versturen. En het liefst natuurlijk een fysiek kaartje. Want dat vinden die oudere mensen ook leuk. Ze gaan daar activiteiten mee doen. Ze gaan die kaartjes met elkaar bespreken. Die worden opgehangen. Maar mocht je nou echt denken van, joh, ik zit alleen nog maar op het internet. Ik kom zelden nog offline. Dan hebben wij ook een paar voorbeeldkaartjes. Die zie je nu achter mij. Die kunnen wij dan voor je versturen. Maar het allerleukste is wel echt om een fysiek kaartje te versturen. Dus doe mee deze week met beamcode grijs. Ik ga er echt van uit. Want we hebben vaker acties gedaan. Ik weet hoe dit gaat. Dus laten we echt zorgen dat we honderden kaartjes bij die mensen kunnen brengen. beam.nl/codegrijs. Ga jij dan deze week ook een kaart sturen?
Ja, wel, zeker wel meedoen, ja.
Heb jij een mooi handschrift eigenlijk?
Nee.
Ik moet dan echt 5 keer opnieuw, want omdat ik alleen maar typ nog. Ja, ik kan helemaal niet goed schrijven, maar dat maakt niet uit. Ja.
Het gaat om het gebaar, toch?
Ja, zeker. Ja. En, maar schrijf wel een beetje duidelijk. Nee, ja, goed. beam.nl/codegrijs. Ik hoop echt dat we volgende week zondag hier aan jou kunnen vertellen dat we heel veel mensen hebben kunnen laten voelen dat ze niet alleen zijn. Tof. Zullen we samen gaan zingen? Met de Beam Worship Band. David, dankjewel dat je hier was.
Hey, graag gedaan.
En tot de volgende keer weer.
Yes.
Dat was hem alweer. Een verrassende boodschap met de titel God heeft een plaats voor jou. Nog eens terugluisteren? Dat kan. 24 uur, 7 dagen per week. Abonneer je op ons kanaal en ontvang elke week de nieuwste podcast. Want de boodschap zegt alles.